Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 35e zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 35. Daar vraagt de onderwijzer in de 96e vraag, wat eist God in het tweede gebod? En hij antwoordt daarop dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? En die antwoord daarop, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover. Schrijven wij hier weer boven Gods goede gebod. En let in de eerste plaats op ons beeld. In de tweede plaats op Gods beeld en in de derde plaats op de bezoeking van God over alle afgoderij. Wij kunnen wel bemerken als wij deze zondag hebben horen voorlezen, dat de Heidelberger ook spreekt vanuit omstandigheden van die dagen. Immers ook Ursinus wijt een zeer uit. Gebreid gedeelte aan de beeldendienst, de beeldstormerij, de afwijkingen daarin. Eén ding is zeer belangrijk als hij schrijft in een zeer gematigde zin, dat nooit zelfstandige personen of mensen uit zichzelf de afgoden moeten trachten uit te roeien in een land, in het volk of in het gemeen. Want, schrijft hij ergens, de rechte leer, die gaat voorop. En waar de rechte leer niet voorop gaat, zegt hij, maken wij van de mensen huichelaars en hypocrieten. En dat is een zeer waar woord. Want velen denken anders. Die denken als we maar eerst die afgodstempels vernield zouden hebben. Als we maar eerst die kerken konden verwoesten. Als we maar eerst die beelden konden neerhalen. En zij vergeten dat het koninkrijk Gods daarop niet gegrond kan worden. Koninkrijk Gods is gelegen in de verkondiging van zijn woord. En als de vrucht daarop mag wezen, een verlaten en een verbrijzelen van de afgoden, dan is het eerst een rechte gang. Al het andere, waarin men desnoods met geweld wil trachten, een volk, een maatschappij, een land, te onderwerpen, niet als vrucht van de rechte leer en prediking van het woord, moet schipbreuk leiden. Want alleen het werk dat in de harten door Gods geest bewerkt wordt, dat heeft vrucht, geloof en bekering waardig, het andere niet. Vandaar dat ook Josia eerst het volk doet onderwijzen uit Gods wetboek, om daarna neder te werpen al wat voor de afgoden is. Nu, wij kunnen hier wel uit bemerken dat de tijd ook waarin men nog stond, te midden van de Roomsen eigenlijk, waarin men zo pas dat naar bederf ontvloden was, en de beeldenverering eigenlijk verworpen had, dat deze vragen en antwoorden die geest nog ademen. Want immers de vraag van beelden maken en de beelden in gebruik als boeken van de leken om ze op te leiden tot de persoon die daardoor uitgebeeld werd, zijn hier ook aan de orde. Dat is nog zo. Al is het voor ons geen strijdpunt meer, en de Romeinen zijn ook vrij tolerant geworden in die zin, zij zeggen zelfs, wij knielen niet voor de beelden, maar wij knielen voor diegene die daardoor wordt afgebeeld. Het zijn voor ons heenwijzingen naar God en naar zijn heiligen enzovoort. Daarom, wij zullen misschien in de behandeling van deze zondagafdeling daar nog wel een en ander van noemen, maar toch niet in zonderheid om hier een soort strijd te gaan voeren tegen Rome, buiten de kerk. Want dat is overgegeven aan de heidenen. En de Heere heeft daarvan gezegd dat in het laatst der dagen zal die hoer dol gemaakt worden. Aan alle kanten wordt haar grote rijk ondergraven door ongeloof, door bijgeloof en door verwerping van hun gezag. Ook die kerk verteert innerlijk. Ze wordt dol gemaakt door alles wat er geschiet. Dus ik weet niet of dat dit nu wel zoveel zin zou hebben om daar nu expresselijk bij de beelden en dergelijke stil te gaan staan en hoe dit in de Romeinse kerk al heel vroeg langzaam aan gegroeid is en de strijd daarmee gepaard. Immers, het gaat ons om te mogen leren in hoeverre dit gebod voor ons haar betekenis heeft. In hoeverre de mens die door de Heere op de weg gebracht is, onderwezen wordt uit Gods goede gebod. Welke ontdekkingen hij doet wanneer de Heilige Geest hem gaat ontdekken, ontgronden en ontbloten. Niet steeds minder, maar meer en meer, zodat in het stuk der dankbaarheid hij door de wet des geestes des levens in Christus Jezus in bijzondere mate uitgewonnen en ingewonnen wordt voor hem die alleen al ons heil en hoogst geluk betekent. Geliefde, wat eist God in het tweede gebod? Gij zult u geen gesneden beeld maken, u hebt het vanmorgen horen lezen enzovoort. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. God mag niet afgebeeld worden. Ik wilde toch die vragen en hun antwoorden samenvatten en niet in alles woordelijk, woord voor woord, de Heidelberger hierin volgen. Hij heeft wel grote en schone woorden gesproken, maar om het verband van dit alles een weinig naderbij te brengen, laten wij dat een ogenblik los en noemen slechts enkele punten hieruit waar het eigenlijk over loopt. In het eerste gebod, daar ging het over de ware God. In het tweede gebod gaat het over de ware dienst aan de ware God. Die alleen op zijn en naar zijn woord geëerd, gevreesd en gediend wil wezen. Nu, wij hadden onze eerste gedachte genoemd ons beeld. En dan moet u straks uw aandacht daarbij te krijgen. Wat ons beeld eigenlijk is. En dan bedoel ik met beeld ons innerlijk wezen, onze voorstelling, ons naambordje, wat wij zoeken te zijn, wat wij willen zijn en hoe wij naar buiten voor anderen willen betekenen en onszelf aandienen. Dan zult u bemerken dat de zonde tegen dat tweede gebod, die is ons vanuit het paradijs als het ware in de aderen gevloeid. God had de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En toch wilde de mens een ander beeld dragen. Hij wilde niet dat beeld van God in afhankelijkheid, als een gewaad, als een zuivere zuurstof inademen, maar hij wilde met eerbied gesproken, dat beeld stond ons voor ogen, God zelf zijn. Hij wilde geen schepsel zijn. Hij wilde niet in de diepe afhankelijkheid van God leven, arbeiden en gaan. Dat wilde hij niet. Het beeld dat de duivel en de mens daarin voor ogen kregen, ook door middel van de listige verleiding des Satans, was: gij zult als God wezen. Als God wezen. Het beeld wat wij als schepselen hadden, was dus om ook geest te zijn, God te zijn, almachtig te zijn, ja, alles te vermogen, alomtegenwoordig. Dat beeld toverde de Satan ons voor, en daar zie je nu waar een mens terecht gekomen is. Toen dat beeld zich vasthaakte in zijn bewustzijn, toen joeg hij dat beeld na. Ja, dat is het. God zijn. En hoewel het naar de letter schijnt alsof God nog een plaatsje naast hem in mag nemen, als God zijn, naar de geest is het zo dat hij streef naar het allerhoogste. Hij wil het goddelijke wezen zelf zijn. Hij wil niets boven zich hebben, alles onder zich. Als wij deze aloude historie eens voor de aandacht halen, dan kunt ge daaruit bij de voortduur maar steeds weer vernemen hoe vreselijk dat de godsdienst is, waarin men de mens met een drogreden wijs maakt dat hij nog iets kan, dat hij nog iets te kiezen heeft, dat hij als het ware op een tweesprong staat en hij kan dit en hij kan dat. Dat kun je daaruit merken. Want als wij nu in de staat der rechtheid waar we in Gods beeld wandelden, waar we alles hadden wat nodig was om daarin te kunnen blijven, want de Heer had ons goed geschapen, dat we toen moedwillig niet staande konden blijven of niet staande wilden blijven. En dat we dat beeld Gods verloren hebben, omdat wij ons een beeld voor ogen hielden dat wij God wilden zijn. Dan kun je eens zien hoe verschrikkelijk vermetel een mens is, ook een godsdienstig mens, in zijn godsdienst. Dat hij een andere weg opricht buiten Gods eenzijdige genade en ontferming. Dat hij een andere verbond tracht voor te stellen dan het eenzijdige trouwverbond Gods. Daar kun je zien hoe diep onze val is. Kun je daaruit leren. Dat je zegt, een mens die moest zich toch geen raad weten. Hij heeft toch in de tijd dat hij stond in de staat der rechtheid, heeft hij alles eraan gegeven. En nu beeldt hij zich nog iets in. Nu denkt hij werkelijk nog dat hij nog enige betekenis heeft in het zalig worden, in de goede keus te doen, in dit en dat. Dat is droevig. Wat is ons beeld? Ons beeld is nu geworden eigenlijk dat wij door dat beeld wat ons voor ogen stond als Godwezen, dat wij eigenlijk uitgeven wat we in hebben. En dat wij het beeld van die aardse Adam dragen. Want hij gewoon zoon en dochteren naar zijn beeld. Adam. Die kinderen dus, die zijn met datzelfde gif doortrokken. En in plaats dat er nu zou zijn, wij hebben God op het hoogst misdaan, staat de mens te brallen, je moet komen. Als gij niet komt, kan God niets doen. Wij moeten ons hart ervoor openstellen. Wij moeten dit en we moeten dat. De een doet dat op een hele zware manier. Staat hij te vertellen wat wij allemaal moeten. En een ander op een hele lichte manier wat wij allemaal moeten. Maar God zegt ons dat er maar één moeten is aan onze zijde. En dat is zonder één enkel compliment van de kaart af. Wij moeten alleen zinken en verzinken. En daar staat nu tegenop dat beeld van de mens. Dat ijdele beeld, dat waanbeeld wat hij zich droomt. Dat hij een beelddrager Gods is, de politiek maakt er gebruik van. Dat hij een kind is van dit en van dat. Daar maakt de godsdienst van gebruik. Daar maakt de politiek van gebruik. De krant maakt er gebruik van. Alles maakt er gebruik van. Om op grond van leugens ons een ander beeld uit te beelden dan wie we werkelijk zijn. Alle rechten van de mens berusten op dat zogenaamde beeld van de mens. En in dat beeld van die mens zit nog bij den voorduur in als Godwezen. Hoe krijg ik het zo ver dat ik mijn eigen baas, mijn eigen wil, mijn eigen ik en zin doordrijf? En dan moet de hele wereld desnoods voor wijken. En dan moet iedereen voor te gronden gaan als ik mijn zin en wil maar door kan drijven. Voor dat beeld knielt de mens, dat beeld aanbidt hij. Voor die vertoning buigt hij zijn hoofd. En hij zegt, ik baas. Ik doe het. Ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn besluit is onherroepelijk. O geliefde, wat is dat beeld van de mens? Toch een ijdel beeld. Immers voelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Alles staat in het teken van de ijdelheid der ijdelheden. En dat is nu ons voorland. Daar knielen wij voor, dat is onze God. Wie is de Heere, zegt Farao. Dat ik hem zou gehoorzaam zijn. En de godzalige Kajefas zegt, ge hebt zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf Godzoon gemaakt. En dat doodt Caiaphas niet. Waarom niet? Dat kan hij alleen maar weten. Hij is zoon van God. Hij doodt niemand naast zich, nog minder boven zich, die hoger zou zijn dan ik. Zo gaat wereld en kerk in het gemeen gezien hand in hand. Om voor dat beeld van Adam te buigen en daarvoor te knielen. De een doet het met tranen bewogen. Daar staat de prediker te knielen voor het beeld van de mens. Om te trachten hem te bewegen, om te praten, te bewerken, te overtuigen, dit te doen, dat te doen. Ondertussen is de gehele waardigheid en de kracht van de evangelie uitgehold. Je zou zo zeggen, man, schaam je. Moet je voor ons tuig, moet je daar zo gek voor doen? Verkondig ons liever de waarheid, wie God is en wie wij geworden zijn. Opdat het evangelie de wet des geestes des levens betekenis zou gaan krijgen en Gods goede gebod in haar ware bedoeling ons op het hart gebonden worden. Geliefde, je kunt natuurlijk zeggen, kijk eens, je hebt het nou weer over het stuk der ellende. Ik zal dat nog wel eens meer aanhalen, ik heb het vorige week ook gedaan. Die spraken als wij dit alles horen en zeggen, ja, maar dat is toch verleden tijd. Laat ik het nog eens zeggen. Zo onderwijst Gods geest. Zo meer en meer. Wat dat betreft gaat de zon daar niet vooruit, maar achteruit. En achteruitgaande gaat hij toch vooruit, want elk hunner zal voor God in Sion verscheiden. Maar let wel, wanneer wij dit toepassen op een onbekeerd mens, dat we wel abuis zijn, want die weet van niets. Die denkt werkelijk nog bij zijn eigen dat hij voor de ware God buigt. Dat hij God in waarheid aanroept. En dat zijn voorstelling van God de juiste voorstelling is. Daar heeft hij zelfs alles nog voor over ook. Dat zoals hij het ziet, de waarheid is. Maar die wordt nog niet, die is nog niet eruit gezet. En die wordt er ook niet uitgezet. Want het beeld dat hem voor ogen staat van God, van zalig worden, van de leer... Hoe God is en wat God is en hoe hij doet, dat hecht zich steeds vaster. Hij zegt in zijn hart, maar het is een verdorven verstand. Alleen God, die kan er ons aan ontdekken. Dat doet hij in ellende, verlossing en in dankbaarheid. Om de wortelen van ons bestaan meer en meer bloot te leggen. Daaraan doet God dat. Daarom doet hij dat. Daarom, hoe ouder je wordt, hoe langer je op de weg der zaligheid wandelt, moet je echt niet denken dat je zegt, ja, we hebben nou een onderwerpje, dat is meer voor die man met die prulletjes op het dressoir, of die vrouw met dat brosje op de jurk en met dat fotootje hier of daar. Kijk. Maar dat is nou niet voor dat volk. Want dat weet dat volk wel. Dat volk weet wel dat we geen gesneden beelden mogen maken. Nog enige gelijkenis. Kijk, als we er zo over denken, dan zijn we wel in de war. Dan zijn we wel in de war. Want de Heer heeft het tegen Jacob altijd gezegd. Waarom zegt hij, o Jacob... Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Het is alsof de Heere zeggen wil, daar hebben alleen reden toe om dat te zeggen die voor de stomme afgoden buigen. Maar Jacob, maakt u zelf dan een afgoden dienaar gelijk en mij tot een afgod? Die hoort niet, die ziet niet, die doet niet. En gij doet met uw spreken ook net alsof ik er niet ben, alsof ik u niet hoor, alsof ik me niet met u bemoei. Zie je? En als we dat voor ogen houden, dan komt het wel uit dat in het stuk der dankbaarheid onze waandenkbeelden over God en over onszelf door de geestelijke goede wet ontdekt worden, opdat wij hem zouden mogen leren kennen, die het leven en de gelukzaligheid is. Nou, geliefde, dat is nou ons beeld. U zegt, dan ben je een ongelukkig mens als dat je beeld is. Dat is ook zo. Maar ik zou zeggen, al ben je nog zo gelukkig, in de veronderstelling dat u een ander beeld hebt, dan ben je toch niet gelukkig, hoor. Dan ben je met recht ongelukkig. Ongelukkig. Als je werkelijk moet constateren in je leven, dat je zegt, misschien wel onverschillig, daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer. Daar krijg je die oude koek weer. Van wij dit en wij zijn dat. Dan ben je wel diep ongelukkig. Al voel je je eigen bevrijd misschien van de afgoderij, dan deel je nog niet in de bijzondere gunst des Heren om te horen uit zijn stem. Ik zal uw muren tot in het stof toe doen rijken, opdat zijn muren alleen onze beveiliging zouden zijn. Nu, dat beeld wat wij ons voorgetoverd hebben en wat we zo voor ons hebben, waarin we eigenlijk allemaal als kleine godjes over de aarde lopen en niemand een vinger naar ons uit mag steken, de eer Gods mag aangerand worden aan alle kanten, zolang het mij maar niet raakt. Maar als ik nog maar denk dat mijn beeld aangerand wordt, dan kook ik al van vijandschap. Al zeg ik met een heel gezapige stem en een vroom gezicht van, och ja, we zijn maar. Nee. Adam wil daar niet aan, nu, dat wij God in geenerlei wijze afbeelden, door ons beeld. Met ons beeld. Dat we in die plaats intreden. En dat is juist zo'n gevaar in het godsdienstige leven. Daar zie je de mens stijgen en klimmen. Totdat het wel lijkt dat en alle kwamen tot hem. In plaats van tot Jezus. Moet je eens opletten. Dat moet je eens als, je moet dus niet zo bang wezen. Je mag wel bang wezen voor je eigen. Daar wel. Maar je moet niet zo bang wezen van de godsdienst. Je moet niet zo gauw dat oogappeltje te hulp roepen. Wie mij aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Nee. Want dat wordt altijd misbruikt door de mensen. Zo misbruikt. Je moet alles naast het woord Gods neerleggen. En wat merk je dan? Wanneer wij ons beeld gaan verliezen, dan zegt Andreas tegen Petrus, kom mee, we hebben hem gevonden. En Filippus gaat naar Nathanael en zegt, kom mee, we hebben gevonden de Messias. Maar bij onze beeldendienst is het altijd zo, heb je hem wel eens gehoord? Daar moet je eens gaan luisteren. Nee, dat nou toch echt. Je zou haast zeggen, dat is Jezus. Begrijp je? Maar wil je wel geloven als de Heere onze wortelend brood gaat voelen, dan word je daaraan ontdekt en dan wil je daar niet meer zo aan. Dan zeg je, wat een ijdele vertoning is dat toch allemaal. Dat de mens, de ene mens bij de andere moet brengen. En soms in stad en land. Hier en daar, daar zit nog een echte en daar zit nog een hele echte. En om dat te beklemtonen, dat, en ik vertel iets van iemand die zegt, ja het is een echte hoor. Het is niet zomaar zomaar. Een waar kind van God. Dat is nou allemaal ons beeld. Daar knielt Adam voor. Daar buigt hij voor. Daar luistert hij naar. Daar is hij bang voor. Of hij is er blij mee. Als hij wat krijgt. Een zoethouder. Maar hij komt maar niet tot de waarachtige herkentenis. Dat afgelopen is met hem. Nee. Je zult zeggen ja. Dat kan die ook niet komen ook. Nee, dat is volkomen waar. Maar je moet niet net doen of tijd het ben. En toch gewoon doorgaan met je beeldendienst van je eigen. Ik ben het volkomen met u eens. Maar dan moet je je mond meer gaan houden. Moet je minder praten. Meer thuis blijven. Meer bij je vrouw en je kinderen blijven. Minder uit kletsen gaan. Als je dat werkelijk gelooft. Dat je dat ook net niet kan om dat nou te geloven. Blijf dan maar zo lang mogelijk op je eigen. Daar heb je dan net genoeg aan. Maar ga niet naar God. Die en God die op aarde toe. Want daar heb je allemaal niks aan. Totaal niets. En dan erbij, daar komt nog iets bij. Als een zondaar zijn beeld meer en meer gaat verliezen. Dan wordt het een kale zondaar. Kijk, dan is hij eigenlijk vaak pas op zijn plaats als hij niets te vertellen heeft. En als je misschien bij hem komt en dat je zegt, hè, wat was daar nou aan? Ik had een heel andere voorstelling van die man. Ik hoorde dus iemand zeggen, ik heb gehoord dat er aan die man wat gebeurd is en ik ben bij hem geweest, maar hij zei niks. Hij doet geen mond open. Wat heb je aan zo? Nou, ik weet niet. Ja, wat zouden we graag nog een beeld hebben. Ook daarin wil de mens een beeld hebben. Hij wil het beeld van God. Wil hij niet meer. Weet je wat me altijd zo treft? Bij mij en bij elkander. Wat is er toch weinig plaats voor. En toch weinig. Oren voor ook. Weinig plaats om te zeggen en weinig plaats om te horen. Om eens iets te vertellen van de Heer Jezus. Er wordt wel eens wat verteld, maar meestal wat ik. Wat ik. En als je dan, dan zal ik het eens scherp formuleren. Als je dan zo'n verhaal samenvat, en het kan nog waar wezen ook. Dan heeft men, laten we het zo zeggen, met de Heer Jezus wat ervaren. En dat was zo'n blijdschap. En zo'n wonder. En zo groot. Zo groot. Dat ziet men aan als een bijzondere zegen. Het is ook een zegen. Wanneer wij op onze wegen de troost, de blijdschap uit Hem mogen ontmoeten. Maar nou ga ik eens een stap verder. Want er is nog meer bevinding dan dat. Hoe komt het toch dat de mens daar altijd zo heelhuids uitkomt? Als blij. En dat hij een ogenblik zo gelukkig is. Want hij liep net zo ongelukkig over de aarde. En hij was zo en hij was zo dit en zo dat. En niks, nergens had hij zin meer in. Dat wilde hij niet aan. Maar ja, toen kwam dat en dat. Toen kwam er weer een ander beeld. Toen was ik er weer zo'n ogenblikje uit. Ja. Voel je het gevaar, geliefde? De mens wil met Christus wat beleven. Met hem leven. Hij wil zich daarin gered weten. En bezegeld. Maar wie verstaat er nou iets van dat wij met de Heer Jezus juist sterven. Eén planting in de gelijkmaking zijn dood en zijn er opstanding. Dat typeert altijd zo. Soms denk ik wel eens, waar iemand naar grijpt en blij mee is, daar zou die bang voor moeten wezen. En waar die steen en been over zit te klagen, daar zou die misschien blij mee moeten wezen. Dat God zijn ijdel beeld in elkaar slaat. Ik weet wel, je hebt er onderscheidend licht voor nodig om dat te kunnen zien. Want als je het met je eigen licht doet, dan word je weer wat met je leegheid, met je koudheid en met al je narigheid. Dan word je daar weer wat mee. Ik bedoel het in de goede zin. Wat een zegen als je zo over de aarde gaat. Dat de Heer je beeld als een ijdel beeld openbaar maakt. En dat je niet langer bezig kunt zijn om als een soort nadoener hem na te wandelen. Maar dat je zegt, ach Heere, dat ik in u mogen zijn. Want die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Of wordt dat toch weinig gevonden? Wat is dat beeld van de mens en van de godsdienstige mens? Oh, wat zit het geraffineerd in elkaar. God alleen kan de mens er maar aan ontdekken. Anders niemand. Dan wordt de mens boos en hij wil er niet van weten. Want hij zegt, dan kun je alles wel overboord gooien. Maar ik weet wel dat je dat toch niet doet, alles overboord gooien. Was het maar waar, dat je zelf overboord gegooid werd. Dat we zelf overboord. Maar dat willen wij niet. In het stuk der dankbaarheid komt dat goede gebod Gods. En dat zegt, kind, gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hem niet. En van wat in de hemel en wat onder op de aarde is. Nergens van. Om daarvoor te buigen. Daar komt het woord. De zot vouwt zijn handen samen. En eet zijn eigen vlees. Zijn eigen vlees. En dat kan wel heel bekeerd zijn, heel godsdienstig, maar het is zijn eigen vlees. Och, deze waarheid, geliefde, die de Heere komt te ontdekken, meer en meer. Die zou je elkander ook gaarne gunnen. Dan gaat er een andere wind waaien, dat voel je. Daar is iets bevrijdends in, dat masker, dat eigenaardige, dat draaien met de ogen, dat trillen met de lippen, dat strijken over je hart, dat gemaakte, dat beeld zijn, dat Jezus willen zijn, dat zondaar willen zijn en niet te wezen. Dat heilige willen zijn en niet te wezen. Bekeerd te willen zijn. Ernstig te willen zijn. Wereldmeider te willen zijn. Dat is wat. Dan heb je een leven op de aarde. Verschrikkelijk. Ja, en dat leeft nou in ons aller hart. Dat drogbeeld. Dat ellendige, ijdele beeld. En toch roep ik uw gewetens ten getuige. U zult het ontdekken. Als de Heere komt. Op de wolken des hemels. Of door ziek en sterfbed. Om ons tot zich te roepen. Dan voel je in één ogenblik. Als een droom na het ontwaken. Wat moet je nou beginnen? Wat moet je doen? Roep Piers, ik heb het wel meegemaakt, hele godsdienstige. Ach, wil die aard nog eens even roepen, misschien dat hij nog een gebedje voor me zou kunnen doen. Dat is wat. En een ander heeft weer een andere god nodig, een verering. Maar dan weet ik zeker, als je het nog niet ervaren hebt, je zult het ervaren. Dat is een ijdel beeld, dat is ons beeld. En het zou wel eens kunnen wezen dat degene die u hier een knik gaf, die u hier bemoedigde zogenaamd, en zeide, hou maar moed jongen, met mij is het ook zo, ik ben ook, oh ja, als ik al in die tijd zou vertellen, jongen of meid, wat ik doe, dat diezelfde klanken je met afkeer zouden vervullen als de dood komt. En dat je zou zeggen, ga weg, ga weg. Ik wil er niet naar horen. Want je hebt mij nooit werkelijk buiten de deur gesloten. Je hebt nooit werkelijk gezegd dat het afgelopen is met heel mijn flauwe misselijke godsdienst. Waarin ik in een ijdel beeld wandelde, heb je me nooit gezegd. Je hebt nooit tegen me gezegd, je kan hoog of laag springen, maar verloren lig je. Nooit gezegd. Kon altijd nog. Vooral als je nog 25 gulden onder het kopjeschoteltje legt, dan kan het helemaal nog. En als je nog wat doet voor het arme volk, dan kan het nog. Maar de waarheid van Gods woord houdt in dat ons ijdelbeeld is door God vervloekt en veracht. Omdat we het ware beeld, dat is zijn deugden en volmaaktheden in het paradijs, verworpen hebben. Die wilden we niet eten. Die wilden we niet drinken. Daarin wilden we niet ademen. We wilden in onszelf leven en bewegen. En ademen en alles daar stellen. Je zegt misschien, ja, dat is heel wat. Het is heel wat. Maar gooit de zaken niet door elkaar. Echt doet dat nou niet. Het is een zaak des geloofs, geliefde. En als je dan persoonlijk zou zeggen tegen een man, ben je daar altijd dan maar? Ach, dan zeg ik, je mag nog uitkijken als je wat doet of zo, dat je niet een klap op je hoofd van me krijgt, misschien. Tenminste, zo'n verdorven Adamsnatuur. En toch geloof ik. En ik weet zeker, als ik dat zou doen, dat de Heer mijn ijdel beeld komt te verachten en zegt, eruit, aan de kant weer. Dwaas, wat heb je weer voor je eigen staan te vechten? Wat heb je voor je beeld, wat heb je voor je beeld geknield? Dat gouden beeld, wat heb je weer gedaan? Eén is uw meester, één is uw leraar der gerechtigheid. Och, de meeste godsdienstige mensen zijn doodsbang. Ze zeggen, oh ja, maar je moet wel uitkijken hoor, want kijk eens, wat je tegen de een zegt, kun je tegen de ander niet zeggen. Kijk, ze vatten dat zo verkeerd op en dan zijn ze beledigd en dan hou je geen mens meer over. Jou geen mens meer over. Want de mens wil dat nou eenmaal niet. Nee. Maar dan heb ik toch altijd ene troost dat de Heere God zelf zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik geef ze het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. De Heere doet het alles wel goed en op zijn tijd. Ons beeld. Nou, wil je de afloop weten van ons beeld? Dan zie je er een uitgeteerd mens. Die om een beetje adem ligt te happen. Die geen woord meer uit kan brengen. Wiens handen koortsachtig de dekens aftasten naar een steunsel. Die tenslotte met zijn mond wagenwijd open ligt te halen en te hijgen. En met brekende ogen, niets zeggend voor zich uitkijkt. Ja, ja. Ja, je kon zo praten, je kon zo, ja. De mens die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Dat is nou de afloop van ons beeld. O, geliefde, en dat is zo dicht bij de deur. Kan wezen dat u morgen zo bij mij of ik bij u sta. En dat je elkaar aankijkt. De omstanders zeggen, dat is toch even gauw. Kern, gezond. Daar ligt hij niet. Dat scheelt, ja, ze weten het nog niet goed. Maar, afgelopen. Een ander valt in slaap, hij wordt nooit meer wakker. Nou zeg, als de Heere dan dat zegt, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Waarom wil je nou dat Godsbeeld? Waarom wil je dat nou zelf hebben? Je hebt de bewijzen toch voor je dat het niet is met ons. Je ziet het toch dagelijks. En niet alleen over die vloeken hoor. Maar ook over die hoge eikenboom der gerechtigheid. Die ligt tenslotte ook ontworteld op zijn bedje neer. En moet nog van een druppeltje water voorzien worden. Het is allemaal uit. Kijk, en dat hebben we nou nodig in het stuk der dankbaarheid om te leren. Wat hebben we nu nodig dat de Heere de fundamenten tot de grond toe gaat ontbloten? Dat hebben we nu nodig dat de Heere zijn woord aan ons vervult. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ik zal een oostenwind doen waaien die zal alles schat van de gewenste huisraad roven en alles doen verdorven. Die zal ons doen verstaan. In hem alleen is onze enige hoop, onze enige verwachting. Nou, dan is ons beeld is voorbij. En slotten is een beetje stof. Dat is over. En de geest is aan de plaats van de eeuwige bestemming. Daarom, ik zou u zeggen, doe niet al te gewicht. Doet ook niet al te snoevend. Doet ook niet al te ongewichtig. Twee uitersten. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos, zegt de man. Wees niet wijs bij uzelf. Zie een ogenblik. Ons beeld dat vergaat. Dat verteert. Waar niets van overblijft. Opdat wij, weer door genade des geestes, onze weg zouden mogen gaan, zoals we zijn. Ja, stof en as en stank, maar bekleed met het kleed van zijn hij, nu dan. Daarom letten wij eens een ogenblik op Gods beeld. Wat is Gods beeld? Wat is de Heer? De Heer is een geest die hem aanbidden moet, hem aanbidden in geest en in waarheid. Hij is vol van goddelijke deugden en volmaaktheden. Ja, zijn deugden, zegt Hellenbroek, zijn hemzelf. Hij is liefde. Hij is de waarheid. Die deugden en eigenschappen, die kun je niet loszetten van God. Maar hij is zulks alles. In dat beeld hebben wij gewandeld. Hebben wij geademd. Hebben wij God de Heere bewonderd. Dat beeld zijn wij kwijt. En we hebben gehoord wat er voor in de plaats gekomen is. En nu kan de Heere zeggen, waar zijt gij? Maar nooit meer om zijn beeld terug te vinden. Want dat is weg. Dat beeld heeft Adam radicaal verloren als hij tenslotte komt op de stem des Heren. Dan staat hij daar als een dwaas die de schuld verbloemt. En zegt die vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft me verleid. En die vrouw zegt die slang, die heeft het gedaan. Nu dan, waar is dan Gods beeld? Wie zal Gods beeld daar stellen? Wie zal een beeld maken, zoals God ons schiep tot zijn eer, tot verheerlijking zijner deugd? Dat heeft God zelf gedaan. Maar let op, want daar rollen wij radicaal tussenuit. Daar blijft dan ook niets meer voor ons over. Want nu heeft God zelf het beeld gegeven. Geen kalf, geen stier of geen rund. Nee, nee, de Israëlieten in de woestijn, je moet echt niet denken dat die zo gek waren dat ze dachten dat kalf is God. Wel nee, dat bedoelden ze ook op een Romeinse manier. Ze wilden dat stierkalf zien om, als een teken van kracht. Als een teken van macht. Die hen uit Egypteland verlost had. God. En zo'n stier is ook sterk. Nee, dat moet je echt niet denken dat er ooit een Israëliet was die dacht dat een houten pop God was, hoor. Want ze probeerden het altijd nog wel zo net als de Romeinse voor te stellen. Nee. Nee, dat is geen God, maar door middel daarvan beelden wij uit wie God eigenlijk is. En dan krijg je een misbaksel. Dan krijg je een krachtige stier. Dan krijg je een paard. Of zoals de heidenen, een godin van de vruchtbaarheid. Of zoals de Moabieten het verfoeisel hadden. Een verfoeiselen. En zo hadden alle goden hadden een verfoeiselen. Zij beelden God uit. Zo deed Israël het ook. Zo doet Rome het ook. Het zij in de vorm van een eerwaarde grijsaard. Of zoals Israël in een stierkalf. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat is het ontzettende. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Het zijn maaksels van mensen. Voorstellingen van mensen. En daar wil de Heere niets van weten. De Heere wilde ze alle doden. Ten ware dat Mozes zijn knecht niet gebeten had. Geliefde. Let wel. Die Israëlieten waren echt niet zo dom dat ze dachten. Dat dat stukje goud dat daar stond. Die klomp goud. Op zijn sokkel. Dat dat een echte God was. Immers, hij sprong heus niet hoor. Dat zagen ze zelf wel. Hij bleef zo hard van metaal. De zon schitterde zonder dat het met de ogen knipperde. Daaruit moeten wij juist leren hoe voorzichtig wij dienen te zijn. Goed bedoeld is nog niet goed gedaan. Helemaal niet. Want de Heere was zeer vertorend op het volk. En Mozes niet minder. God speelt. Dat heeft God voor zich alleen gehouden. Om zijn beeld in genade uit zijn eeuwige raad weer bekend te maken. Niet in de vorm van een stier. Waarom wil een mens dat zo graag? O, hij wil een sterke God hebben. Hij wil een God hebben die de vijand op de horens neemt. Die de poorten stuk rammeit. Hij wil een God hebben waar hij mee voor de dag kan komen. Maar hij wil nooit hebben een God waar hij zijn schouders voor ophaalt. Een God waar iedereen van zegt. Is deze niet de zoon van Jozef en Maria? Zijn vader en moeder wonen toch bij ons in het dorp? En zijn broers dan? En zusters? Die kennen we. Scheid toch uit. En toch noemt Gods woord Christus het beeld God. En het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid. Wij hebben het verloren. Wij hebben voorgoed afgedaan. Juist in het stuk der dankbaarheid is het zo nodig om de kroon die wij weer vliegensvlug te pakken krijgen. Maar dan is het een genadekroon, zeggen, om die van ons hoofd af te trekken en op Davids grote zoon te brengen. Juist in het stuk der dankbaarheid. Want we zijn afwijkers met Gods weldadigheden en met zijn trouwe ontferming. Gods beeld is zijn Christus, zijn kind, zijn zoon. God en mens in eenigheid des persoons. Dat beeld heeft de Vader gemaakt. In zijn eeuwig besluit, toen wij zijn beeld verwierpen en verachten, had hij al reeds zijn beelddrager voor hem. Niet zoals wij die graag willen hebben, niet zoals wij hem ons indenken, maar zoals hij van eeuwigheid hem zich had ingedacht. Als een leeuw en een lam, geslacht, verwond, verbreid. En in dat beeld heeft de Vader uitgedrukt zichzelf. Dat was geen stenen beeld, maar dat was een getrouw gezicht wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Heb je daar wel eens om gedacht? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus, het beeld des onzienlijke Gods. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Haar zonde haar niet toerekenend en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Wij liggen eruit. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren en uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. David keek naar dat beeld uit. Hij kon het in zijn eigen kinderen niet vinden. Het Davidisch koningschap werd langzaam afgebrokkeld door de list en door het geweld en door het verderf des harten. Ja, het was aan de wisselingen onderhevig. Dan zonk het schier weg in de zonde der toverij. Dan richtte God het wederom op. Maar door alles heen klonk het woord van de oude godsman. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten, evenwel een vast verbond. God zal zichzelf uitdrukken in een getrouw beeld, in een werkelijkheid. En die enige werkelijkheid, dat is de Heer Jezus Christus, die mij ziet, zegt hij, die heeft de Vader gezien. Al Gods eeuwige liefde, Gods eeuwige raad, Gods eeuwige verkiezing, Gods genadegiften en roepingen, Gods onberouwelijke gedachten en keuzes, Gods eeuwig trouwverbond, zijn wil om zondaren zalig te maken, dat zie je alleen aan Christus. Alle andere beelden falen. Alle andere heiligen gaan te grond. Alle andere zijn dagons die op de dorpel zullen vallen en hun hoofd en hand zal eraf breken. Maar dat is Gods beeld alleen. Jezus Christus, God en mens, geboren uit de maag Maria, geleden, gekruisigd, begraven, opgestaan uit de doden. Hij is het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Dat is een beeld zonder smet, zonder vlek, zonder rimpel. Dat is een beelddrager, dat is ene die kon zeggen: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu mij. Dat is degene die kon zeggen: wie van jullie de overtuigt mij van zonde? Indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij, maar zo niet, waarom slaat gij mij? Deze kon zeggen: ik en de Vader zijn één. Wat ik bij de Vader gezien en gehoord heb, dat verkondig ik u, dat deel ik u mee. O, als daar het ogen weinig voor overgaat, in het stuk der dankbaarheid, is het zulke vernietigende waarheid voor ons boze bestaan en tegelijk zulke uitnemende troostrede. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, is de Heer Jezus. Goed voor je. Hebt ge zijn stem gehoord? Hebt ge hem gezien voor de ogen geschilderd in het heilige evangelie? Werd ge naar hem getrokken met de bede des harten? Reinig mij ook, indien gij wilt. Dan is de Vader uw liefhebber. Dan is de Vader de eeuwige Vader. Uw nabijheid. Hij is niet vertorend meer op u. Want wat u door het geloof in Jezus, Gods beeld, aanschouwt, dat is hetzelfde als wat de Vader doet en is voor armen en ellendigen. Ach, dat wordt een grote troost. Anders denken wij, de Heer Jezus, ja, dat zou nog wel. Maar de Vader, nee, dit is Gods beeld. Voel je dan de gruwel der verwoesting? Wanneer Adam, of dat hij dat vroom of goddeloos doet, nog een ander beeldje heeft waar hij maar al te vol mee zit. Rachels en Lea's, pak ze er maar bij. Nog een ander beeldje. Voel je dan hoe nuttig en nodig dat het is, dat het woord Gods in onze harten ingrijpt, dat goede gebod, en zegt: kinderen, schaamt u en wordt schaamrood. Ik ben uw heil alleen, anders niets, anders absoluut niets. Nu, zo heeft God zijn beeld dan, zo heeft God zijn deugden verheerlijkt, zijn volmaaktheden opgeluisterd. En verder, hem alleen zult geëren, de Vader door het woord in gemeenschap met de Geest. Dat is de rechte aanbidding. Dat heeft hij in zijn woord bevolen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat moet er dan toch gebeuren? Moeten wij nou, nee, weet je wat wij nou nodig hebben? Dat wij in hem wederom hersteld worden in Gods beeld. Daarom zegt de apostel zo sterk. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Want die is beelddrager Gods. Want die is in Christus. Die is een nieuwe schepping. Die is met al Gods deugden volmaaktelijk omringd en toegerust. Er is maar één ding nodig. Schaduw te mogen hebben onder zijn vleugelen. Want buiten hem is geen blijvend beeld voor een ander en voor ons. Wij gaan naar huis. De laatste gedachte laten wij maar rusten. Gods bezoeking. Want de Heere is een ijverig God. Uw God. Juist omdat hij uw God is. Let wel. Uw God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde. En aan het vierde lid. Dergene die mij haten. Waar het eerste geslacht hem haat. En het tweede en derde geslacht hem haat. Zal hij ook haten en verwerpen. Maar barmhartigheid strekt zich verder uit. Dieper. Oneindiger. Onbepaalder. Zere goedheid. Kent geen balen. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En wederom, zegt de apostel, kinderen, bewaar u zelf van de afgoden. Het is Jezus alleen. Amen.